Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie. Met mij wel, al wel. Misschien kan je het horen, ik ben weer super verkouden. Ik ben een beetje kortademig, dus mocht je je afvragen of het goed gaat. Het gaat, maar het kan heel goed zijn dat jullie in deze aflevering horen dat ik niet helemaal mezelf ben qua gezondheid. In ieder geval, voor de rest gaat het goed. Verder heb ik geen algemene mededelingen, dus ik wil gewoon beginnen met de zaak van deze week. En de zaak van deze week, die kreeg ik getipt door een luisteraar. En het leuke is, of nou ja, geen enkele moord is natuurlijk leuk. Maar wat ik leuk vond van de tip die ik kreeg, is dat het precies is wat ik het allerinteressantst vind. En ja, ik was er zelf nooit op gekomen om deze zaak te vinden, want ja, je moet er maar net van weten. Het is een wat oudere zaak en dat vind ik dus heel erg leuk. Dus ik was heel erg blij met deze tip. Dus ook weer even een oproepje. Mocht je meer van dit soort zaken kennen, of andere interessante zaken natuurlijk, kan je die altijd sturen via Instagram, @crimetalknl. In ieder geval, laten we gewoon beginnen met de zaak. En normaal gesproken zeg ik natuurlijk altijd van, dan ga ik nu beginnen met de achtergrondinformatie. Maar dat is bij dit verhaal niet echt aan de orde. Dus ik ga gewoon beginnen met hoe het begint. Want het verhaal speelt zich dus af in 1938. En het gebeurt allemaal in het Limburgse plaatsje Putbroek. Vandaar dat het dus ook de Putbroekmoorden heet. En nogmaals, het is dus 1931 en eind november. En op de nacht van de moorden is het heel erg koud. En na 12 in de nacht zijn er opeens schoten te horen in Putbroek. Het zijn een paar hagelschoten en daarna zijn er een paar pistoolschoten. En daarna houdt het geluid van het schieten op. En die nacht zijn er meerdere getuigen en inwoners van Putbroek die schoten in de nacht hebben gehoord. Zo was er een boer die aangaf dat hij 16 schoten had gehoord. En een andere vrouw gaf aan dat zij 6 schoten hoorde toen zij die nacht in bed lag. Maar ze waren er eigenlijk vrij casual onder. En ze waren er niet gelijk ongerust door. En dat kwam eigenlijk doordat het plaatsje Putbroek dicht bij de grens ligt. En er zijn daar, of waren daar ook douaniers en die schoten wel eens. Bijvoorbeeld als ze smokkelaars betrapten. Dus de mensen in Putbroek die hoorden wel vaker schoten. En in feite was dat dan niet heel erg verontrustend voor die mensen. Nou, en daar gingen die getuigen die schoten dus hadden gehoord nu ook vanuit. En er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Niemand maakte zich zorgen. En iedereen die schoten heeft gehoord is daarna ook gewoon lekker gaan slapen. En hebben toen niet gekeken van, goh, waar komen die schoten vandaan? Wat is er aan de hand? Wat we waarschijnlijk nu wel zouden doen als jij in bed ligt en je hoort schoten. Dan denk je wel, dat is raar. Ik ga kijken of er iets aan de hand is. Maar dat deden ze dus niet. Maar de volgende dag valt er wel iets op bij de ouders van Willem en Matthias Kersten en de ouders van Frans Werens. De jongens die ik net heb genoemd, dus Willem, Matthias en Frans, dat waren neven van elkaar. En het bleek dat zij die nacht niet thuis waren gekomen en dat hun bedden onbeslapen waren. Dat klinkt wederom misschien weer alarmerend, maar ook dit was niet het geval voor hun ouders meteen in ieder geval. Het was dus een andere tijd en wat in die tijd regelmatig gebeurde in armere streken was dat mensen 's nachts gingen stropen en smokkelen. En dat gold dus ook voor deze drie neven. Regelmatig gingen ze 's nachts naar het bos om daar te stropen en hun ouders dachten nu eigenlijk ook dat ze dat die nacht hadden gedaan. Uiteindelijk verstrijkt de tijd en de moeder van Willem en Matthias, ja, die wordt toch wel een beetje bezorgd. Want inmiddels moesten ze wel weer thuiskomen wat ze altijd deden na het stropen. Ze kwamen altijd thuis. Dus hun moeder die wordt, na verloop van tijd toch best wel wat ongerust en gaat uiteindelijk bij de politie langs. Want het had ook net zo goed kunnen zijn dat ze betrapt waren bij het stropen door de politie en dat ze vastzaten op het politiebureau. Dus eigenlijk dacht hun moeder daaraan van, ze zullen misschien opgepakt zijn en dan ga ik wel even langs bij de politie. Dus ze komt bij de politie en doet navraag en wat blijkt? ze waren niet opgepakt, ze waren niet betrapt en ja, ze waren dus overduidelijk niet bij de politie. Dus er moest vast wat anders aan de hand zijn. Ze doen een beetje navraag over hoe de avond van de jongens eruit had gezien in de omgeving. En het blijkt dat de drie jongens eerst hadden gekaart in de avond en daarna waren ze rond een uurtje of 12 naar het bos gegaan. Willem die had namelijk een val gezet voor klein wild eerder die dag. En nou ja, ze wilden dus checken of daar inmiddels wat in zat. Dus zijn naar het bos. En dat is eigenlijk het laatste wat bekend was. Want daarna is er dus niets meer van hun vernomen. En dat was wel een beetje raar. Dus vervolgens werd er nog serieuzer navraag gedaan. De boswachter van de bossen in de buurt is toen navraag gaan doen bij de douane, waarvan de mensen natuurlijk dachten dat de schoten vandaan kwamen. Maar de douane gaf ook aan dat zij inderdaad schoten hadden gehoord, maar dat die zeker niet afkomstig waren van hun. Dus zij hadden er niets mee te maken. En omdat zij er niets mee te maken hadden, werd er eigenlijk groter uitgepakt. Uiteindelijk werd de rijkswachter van Posterholt ingeschakeld en ook de marechaussee in het plaatsje Echt. En langzaamaan werden er steeds meer mensen op de hoogte gebracht van de vermissing. En in de avond waren er dan ook al superveel mensen die op de hoogte waren van de vermissing van de jongens. En niet alleen mensen uit Putbroek, maar ook mensen uit de nabijgelegen dorpen. Iedereen wilde eigenlijk ook helpen, wilde gaan zoeken en natuurlijk helemaal de families van de jongens. Maar inmiddels was het dus al avond, was het veel te donker om te gaan zoeken en daarom moesten ze eigenlijk wachten tot de volgende ochtend. Maar zodra het ochtend was, zijn ze dan ook gaan zoeken, samen met wat rijkswachters en marechaussees. En iemand die ook werd ingelicht en gevraagd voor het zoeken, dat was boswachter van den Elzen. En het gekke was dat de boswachter zei dat hij die nacht helemaal geen schoten had gehoord. En daarnaast zei hij ook nog eens dat hij geen zin had om te gaan zoeken naar de jongens. Nou ja, is natuurlijk een beetje vreemd, want je zou denken dat in dit geval bij een boswachter dit wel een beetje bij het takenpakket hoort. Maar goed, blijkbaar niet. Dus dat was een beetje een gek verhaal. Daarnaast was hij ook niet zo geliefd in de omgeving. Hij was dol op schieten en hij was dol op het opsporen van stropers. Dus de mensen in de dorpen, die vonden hem niet zo leuk en die vonden het dus ook een beetje een gek verhaal, wat het dus ook was. Maar gelukkig waren er genoeg mensen in de omgeving die wel wilden helpen met zoeken. En er begon dus een zoektocht samen met de politie en marechaussee in het bos. En toen werd er ook al snel een eerste spoor gevonden, want er werd namelijk de zaklamp van een van de jongens gevonden. En iets verder vervolgens bij de vindplaats van de zaklamp werden bloedsporen gevonden en een stukje riem. Dus dat maakte ook al duidelijk dat er gezocht werd in de juiste omgeving en toen is er heel intensief op dat stukje bos gezocht. Ja, logisch natuurlijk. Nou ja, op een gegeven moment zijn ze daar aan het rondlopen, aan het zoeken en zien de mensen een stukje grond waar de bodem zeg maar anders was. Dus de bodem leek iets hoger te liggen dan de rest van de grond, alsof er iets begraven lag. En ja, dat bleek ook zo te zijn, want uiteindelijk zijn ze op dat stukje grond dat er dus anders uitzag gaan graven. En al snel werden er eerst 3 petjes opgegraven en die petten die bleken van de jongens te zijn. Dus wederom zaten ze op een goed spoor, ja, met graven en ze zijn toen verder gaan graven. En uiteindelijk vonden ze daar ook de 3 lichamen, de lichamen van Willem, Matthias en Frans. Hun lichamen zaten vol schotwonden en bij een van de jongens was zijn arm er eigenlijk helemaal afgeschoten. En ja, het was dus een gruwelijke vondst, zeker omdat hun lichamen zo waren toegetakeld. Vervolgens zijn de lichamen snel meegenomen naar plaatsje Echt, waar de onderzoeken plaatsvonden. En ondertussen werd er natuurlijk ook druk nagedacht over wat er gebeurd kon zijn. En toen moesten de meeste mensen en de politie toch wel weer aan die boswachter van den Elzen denken. Want mensen vonden het toch wel heel erg vreemd dat hij niets had gehoord van schoten die nacht. Hij scheen ook heel dicht bij de plek van de schoten te wonen. Dus ja, het is dan wel heel erg raar als jij het niet hoort, maar andere mensen die verderop wonen het wel horen. Dus dat was verdacht en daarom is boswachter Van den Elzen toen ook aangehouden en ondervraagd. Ja, hij werd ondervraagd en hij gedroeg zich raar, super onverschillig. En hij gaf aan dat hij die nacht om 11:30 was geslapen en dus dat hij niets gehoord had. Hij bleef ook hoe dan ook bij zijn verklaring, ook al was het raar. Tegelijkertijd was er niet echt iets van bewijs dat hij er iets mee te maken had. Dus uiteindelijk werd hij dan ook weer vrijgelaten. De inwoners van de dorpen waren het absoluut niet eens met zijn vrijlating. Maar ja, nogmaals, er waren geen bewijzen, dus hij kon ook niet worden vastgehouden. Maar wat er wel werd gedaan, was een huiszoeking bij de boswachter thuis. En daarbij werden toen 4 geweren en 5 revolvers in beslag genomen voor onderzoek. Ondertussen gaan we terug naar de lichamen, want de lichamen waren dus meegenomen voor het onderzoek. En uit het onderzoek bleek dat op alle 3 de lichamen sporen waren van hagelpatronen, net zoals de mensen dus die nacht hadden gehoord. En daarnaast hadden alle 3 de lichamen een schotwond in de rug die van dichtbij was afgevuurd. De jongens waren dus van heel dichtbij beschoten, kwam er uit het onderzoek. En daardoor lijkt het er ook op alsof het dus geen foutje was van een jager of zo, die de jongens had verward voor een wild dier. Nee, het leek op deze manier wel heel erg bewust. En uiteindelijk werd er ook onderzoek gedaan bij de plek waar ze gevonden werden. En bij dat onderzoek werden kogelhulzen gevonden. En die kogelhulsten, die bleken afkomstig te zijn van tromgeroffel, een van de revolvers van boswachter Van den Elzen. Nou ja, heel verdacht natuurlijk. En om die reden werd boswachter Van den Elzen ook weer gearresteerd. Maar niet alleen hij werd gearresteerd, ook zijn zoon Matthijs werd meegenomen door de politie. Er was namelijk gezien dat de boswachter samen met zijn zoon een café verliet op de avond van de moorden. En op de avond van de arrestatie werden ze allebei gelijk gehoord, maar beide bleven ze ook stellig ontkennen dat ze ook maar iets te maken hadden met de dood van de jongens. En er veranderde helemaal niets aan door de verhoren of zo. Nee, ze hadden er niets mee te maken, zeiden ze, en dat bleef zo. Ondertussen werden de jongens natuurlijk ook begraven. De onderzoeken aan hun lichamen waren afgerond, dus ze konden eindelijk begraven worden. En bij die begrafenis waren ontzettend veel mensen aanwezig, want het was voor iedereen eigenlijk een shock en iedereen leefde heel erg mee met de families. Dus dat was een grote happening eigenlijk in het dorp. Maar de mensen moesten ook de hele tijd denken aan iemand anders, namelijk Willem Rauwbroeks. Want de dood van die 3 jongens, de 3 neven Willem, Frans en Matthias, die deed heel erg denken voor veel mensen aan Willem. Willem woonde namelijk dicht bij Putbroek en ook hij was vermist. Hij was vermist sinds 24 augustus en sindsdien was er dus echt helemaal niets meer van hem vernomen. En inmiddels was dat dus al maanden geleden en niemand wist waar hij was. Daarnaast was hij 24, nog jong dus, en hij ging ook regelmatig stropen of smokkelen en hij ging dan ook wel eens een paar dagen weg. Dus daarom was niet iedereen gelijk in paniek over het feit dat hij eventjes weg was, maar na zo lang realiseerde iedereen zich wel, hier is iets misgegaan en hij is niet zomaar voor de lol weggelopen of een paar maanden gaan stropen. Dus hij was ook echt vermist en er werd niets meer van hem vernomen. Maar goed, het punt is dus, na de dood van Willem, Matthias en Frans, begonnen mensen zich ineens af te vragen, zou het niet kunnen dat Willem Rauwbroeks hetzelfde is overkomen als de 3 jongens? Steeds meer mensen gingen daaraan denken en uiteindelijk zorgde dat ervoor dat er ook een zoektocht kwam naar Willem Rauwbroeks. En ook bij deze zoektocht waren er weer een hele hoop buurtbewoners aanwezig die wilden helpen met zoeken. Volgens mij was er in deze tijd, of in ieder geval vroeger, sowieso meer een hecht gemeenschapsgevoel. En ja, dat bleek ook weer hierin, want er kwamen echt een hele hoop mensen op de zoektocht af en gingen helpen. Er werd begonnen met zoeken bij een terrein dat op zo'n 10 minuten afstand lag van de plek waar Willem, Matthias en Frans gevonden werden. En al snel werd daar een open plekje gevonden waar een lichte verhoging aan de bodem te zien was. Net alsof er wat onder lag dus. Dus tijd om daar te gaan graven. En al snel, toen ze begonnen met graven, ja, was er een hele nare, sterke lijkgeur te ruiken. En hoewel dat niet heel erg prettig was, was het wel een soort van goed teken. Want er leek dus wel degelijk wat te liggen. En datgene leek dus ook op een lichaam. De mensen zijn toen niet verder gaan graven zelf. Maar die hebben toen de politie ingeschakeld. En uiteindelijk is de politie gaan graven. En op de plek waar ze graafden of groeven, vonden ze een lichaam. En dat was inderdaad het lichaam van Willem Rauwbroeks. Hij werd gevonden met zijn hoofd achterover en opgetrokken knieën. En daarnaast was zijn lichaam er ook helemaal niet goed aan toe. Hij lag er inmiddels al een tijdje natuurlijk en daardoor was zijn lichaam ook aan het ontbinden. Het was er zelfs zo slecht aan toe dat zijn lichaam ook niet meer vervoerd kon worden voor het onderzoek. En daarom werd het onderzoek ook uitgevoerd, zeg maar, op een plaats delict. En tijdens dat onderzoek kwam de onderzoekende arts al tot een aanwijzing, want achter het oor van Willem zat namelijk een schotwond van een jachtgeweer en daardoor was zijn schedel gespleten en zijn wervelkolom in zijn nek kapotgeschoten. En op basis daarvan kon hij ook concluderen dat ook Willem, net als de andere jongens, van dichtbij beschoten was. Dus dat was ook al een overeenkomst tussen alle vier de jongens. Ze waren alle vier van dichtbij beschoten. Nou ja, dat lichaam was onderzocht, dus Willem kon begraven worden. En ik denk dat ze op dit moment in het onderzoek er al van overtuigd waren dat Willem hetzelfde was overkomen als de andere drie jongens. Want Willem werd naast de andere jongens, dus naast andere Willem, Frans en Matthias, begraven. En ook nu weer bleek dat de gemeenschap best wel hecht was en meelevend. Want heel veel mensen hadden geld gedoneerd voor de uitvaart en het graf. En dat graf, dat had ook echt een grafmonument. En aan de linkerkant boven stond bid voor Frans Werens, Willem Kersten, Matthias Kersten en Willem Rauwbroeks. En aan de rechterkant stond boven, Heer, geef hen de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. Dat zij rusten in vrede. Amen. Ik zal van dit monument ook nog even een foto plaatsen op Instagram, want het is echt best wel mooi en voor die tijd ook best wel luxe, denk ik. En dat is dus mede mogelijk gemaakt door een hele hoop mensen uit de omgeving. Inmiddels waren alle vier de jongens dus begraven en in mei 1932 begon het proces tegen de boswachter van Den Elsen en zijn zoon Matthijs. Het proces vond plaats in de rechtbank van Roermond en ja, het was best wel een grote happening. Er waren heel veel mensen die erbij wilden zijn, dus er was een groot publiek en veel pers aanwezig. Er waren 35 getuigen die hun verklaring deelden voordat de boswachter en zijn zoon gehoord werden. Maar ondanks alles bleven de boswachter en zijn zoon gewoon ontkennen en zeiden ze dat ze de hele nacht thuis waren geweest en zeiden dat ze geen schoten hadden gehoord. Maar toch klonk dat niet heel erg geloofwaardig, blijkbaar, want tegen de boswachter werd levenslang geëist voor dubbele moord en tegen zijn zoon werd 12 jaar geëist wegens een poging tot doodslag. Nou ja, hun advocaat was het daar absoluut niet mee eens en hij ging voor vrijspraak. En daardoor was het best wel een lastige zaak en de zaak ging de hele dag tot laat in de avond door. Er waren, zoals ik al eerder zei, heel veel mensen aanwezig en tijdens de hele rechtszaak liepen de emoties in het publiek ook ontzettend hoog op, waardoor de rechter meerdere keren heeft gedreigd de publieke tribune te ontruimen. Dit gebeurde uiteindelijk niet, maar dit geeft wel aan hoe bewogen de zaak was en hoeveel mensen hun eigen mening hadden. Uiteindelijk volgde er natuurlijk ook een uitspraak en die uitspraak volgde ongeveer een maand later op 14 juni. Boswachter Van den Elsen zelf werd tot 15 jaar cel veroordeeld wegens doodslag en zijn zoon Matthijs kreeg 8 jaar wegens poging tot doodslag. Het werd geen veroordeling tot moord, omdat er gewoon niet genoeg bewijs was dat er opzet in het spel was. Dus uiteindelijk werd dit hun straf. Maar ze gingen wel in hoger beroep, want de boswachter en zijn zoon die waren het er niet mee eens. En ook het hoger beroep was weer een hele happening en ook daar waren er weer een hele hoop belangstellenden aanwezig. En voor de boswachter zelf was dit hoger beroep niet heel erg succesvol, want zijn straf veranderde niet. Maar voor zijn zoon Matthias bracht het wel verandering, want uiteindelijk kreeg hij in plaats van 8 jaar 6 jaar cel. Dus toch 2 jaar minder, dus voor hem had het wel zin om in hoger beroep te gaan. Ze kwamen vast te zitten in de gevangenis in Leeuwarden en ze hadden natuurlijk altijd ontkend en waren dit blijven doen. Maar 1,5 jaar later, in 1934, legde Matthijs ineens een bekentenis af. Matthijs vertelde dat hij mee was gegaan op jacht naar stropers met zijn vader. En toen ze in het bos kwamen, kwamen ze de 3 jongens tegen. Willem, Matthias en Frans. En wat er toen gebeurde was dat Willem de boswachter begon uit te schelden. En eigenlijk is het hierdoor allemaal ontzettend geëscaleerd. Willem die bleef maar vloeken en tieren tegen de boswachter. En ineens volgde er een schot van de boswachter van den Elsen. Matthijs wist niet of zijn vader heel bewust schoot of niet, of dat per ongeluk was. Maar het was in ieder geval een schot naar Willem en het was niet raak en daardoor sloeg Willem uiteindelijk op de vlucht. Ondertussen bleef de boswachter schieten en als eerste raakte hij Frans. Dus Frans was neergeschoten en Matthias merkte dit en hij is toen blijven staan en heeft toen echt de boswachter gesmeekt of hij alsjeblieft gespaard kon blijven. De boswachter heeft toen niet gelijk geschoten, maar stuurde eerst zijn zoon Matthijs achter Willem aan, die dus op de vlucht was. En toen zijn zoon achter Willem aan was, heeft hij uiteindelijk Matthias toch doodgeschoten, ondanks zijn smeekgebedes dus. Maar goed, zoon Matthijs was dus achter Willem aangegaan en uiteindelijk botste Willem tegen een boom aan en kwam die tot stilstand daardoor. Perfect moment om hem neer te schieten. Dat is ook wat Matthijs wilde doen. Maar toen hij wilde schieten, merkte hij dat hij geen kogels meer had. Dus hij nam Willem uiteindelijk mee terug naar zijn vader. En uiteindelijk gooide de boswachter hem tegen de grond en heeft hem doodgeschoten. Alle 3 de jongens waren dus neergeschoten. En Matthijs, zoon Matthijs, is toen naar huis gegaan om een schep en zakken te pakken. En de boswachter was tijdens het wachten inmiddels de sporen aan het uitwissen van bloed. Toen kwam Matthijs dus terug met de spullen en wilde ze een kuil maken en daar de lichamen in doen. En dat hadden ze ook gedaan. Maar toen ze de lichamen in de kuil wilden stoppen, merkte ze eigenlijk dat de kuil te klein was. Maar daar had de boswachter een hele nare oplossing voor. Hij is namelijk toen op de lichamen gaan springen, net zo lang tot ze goed in de kuil zaten, zeg maar. Heel erg naar om daaraan te denken en dat je dat überhaupt kan. Maar goed, hij kon dat blijkbaar, of althans, dat verklaarde zijn zoon dus. De jongens hebben ze toen dus begraven in die kuil en vervolgens zijn ze naar huis gegaan en hebben ze hun bebloede kleding in een sloot achter hun huis gedumpt en zijn ze verder gegaan zoals ik al eerder vertelde. Verder verklaarde Matthijs ook nog aan de politie dat zijn vader hem had verteld dat hij ook eerder dat jaar Willem Rauwbroeks had vermoord. Dus alles bij elkaar is best wel verdacht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Matthijs het op zo'n manier vertelt dat hij er beter uitkomt en dat het in werkelijkheid anders is gegaan. Maar goed, hij heeft tenminste wel een verklaring gedeeld met de politie en zijn vader dus niet. Dus dan heeft hij meer vrijheid eigenlijk om zijn verhaal te vertellen. Waarschijnlijk werd hij ook vanwege deze verklaring en bekentenis vroeger vrijgelaten, want in 1934 al werd hij vroegtijdig vrijgelaten uit de gevangenis. Matthijs is na zijn vrijlating naar Frankrijk verhuisd, daar is hij een paar jaar gebleven en vervolgens verhuisde hij weer terug naar zijn oude geboorteplaats Posterholt. Daar leefde hij gewoon zijn leven tot hij ziek werd en in 1942 overleed. Ondertussen hadden we natuurlijk ook nog boswachter van den Elsen en hij is altijd blijven ontkennen en stelde nooit meer zijn verklaring bij. Hij bleef bij, ik heb er niets mee te maken. Dus uiteindelijk moest hij ook zijn volledige straf uitzitten. En in 1946 had hij die straf uitgezeten en kwam hij vrij. Ook hij is toen weer in Posterholt gaan wonen, waar hij wederom tot zijn dood heeft volgehouden dat hij onschuldig was. Maar blijkbaar maakte dat de mensen die daar woonden niet superveel uit, want na zijn terugkeer is hij gewoon weer opgenomen in de gemeenschap en hij leefde daar zijn leven. Tot hij uiteindelijk overleed in 1954 op 77-jarige leeftijd. En hij is uiteindelijk bijgegraven in het graf van zijn zoon Matthijs. En ja, uiteindelijk is het verhaal dus van de boswachter zelf dat hij er niets mee te maken had. En zijn zoon Matthijs zei van wel. Dus ja, wie sprak de waarheid? We zullen het nooit meer weten. Maar ik moet wel zeggen, mocht iemand zich afvragen, goh, wat denk jij zelf? Ik vind het verhaal van de boswachter niet heel erg geloofwaardig. En dan vooral het stukje waarin hij zegt, ja, ik heb geen schoten gehoord. Terwijl hij dichtbij woonde, ja. Dat lijkt me echt heel sterk dat mensen van verderop het allemaal wel horen, maar jij zelf niet. Dat ja, klinkt voor mij niet echt heel erg geloofwaardig. Daarnaast vind ik het ook raar dat je reageert op een vermissing van, nou, het maakt mij niet zoveel uit en ik wil ook niet helpen zoeken. Ik weet niet, het lijkt gewoon niet te kloppen. En misschien heeft zijn zoon wel meer gedaan dan dat hij heeft verklaard. Maar goed, hij heeft tenminste iets verklaard en hij is niet blijven ontkennen. Nou, nogmaals, we zullen het nooit weten, maar persoonlijk denk ik inderdaad dat het goed is geweest dat hij een flinke straf heeft gehad, want ik denk dat hij wel degelijk schuldig was. Maar goed, nogmaals, dat is mijn mening, wie ben ik? Ik zou het niet weten, maar ja, ik vind het allemaal behoorlijk verdacht in ieder geval. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik jullie kon vertellen over deze zaak. Ik blijf het zo fascinerend vinden. Ik bedoel, ja, ik kan me nu niet voorstellen dat de buurman vermist raakt omdat hij regelmatig gaat stropen. Ja, ik vind dat persoonlijk dus heel erg interessant om over na te denken. En nadat ik alles heb opgezocht hierover, heb ik hier ook nog dagen over nagedacht. Van ja, het zijn zulke andere tijden en ja, het is niet eens zo heel lang geleden. In ieder geval, ja, ik hoop dat jullie het net zo interessant vonden als ik. Ik ben nogmaals heel erg blij met deze tip, want anders had ik dit verhaal nooit geweten. Dus mocht iemand nog soortgelijke verhalen kennen, laat het me weten. Dan kan ik die misschien in een andere podcast doen. Voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik een kijktip van jullie voor jullie. Ik heb deze zelf nog niet bekeken. Het heet Bureau Dupin. Maar ik heb het zo vaak toegestuurd gekregen van jullie dat ik dacht, ja, ik moet dit vast aan jullie delen. En dan ga ik het aankomend weekend zelf ook kijken. Het is dus een serie op Videoland en het heet Bureau Dupin. En ik ken dit wel een beetje vaagjes, omdat ik hier wel eens eerder naar heb gekeken. Want Bureau Dupin is eigenlijk een groep gewone burgers die de zaak van Marja Nijholt onderzoeken. Heel erg interessant dus. En daar is nu een serie over gemaakt en die kun je zien op Videoland. Nogmaals, ik ga het zelf aan komend weekend kijken, maar ik wilde het alvast tippen, want ik heb de afgelopen weken alleen maar podcasts aangeraden. Dus het is wel even leuk voor de afwisseling. Dus de kijktip voor deze week is Bureau Dupin. En ja, dan ga ik er nu een einde aan breien. Ik heb bijna geen adem meer, dus ik ga het kort houden. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Heel erg bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en tot horens.